Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 38 jaar is overleden Hendrik Roelof Petersen, zoon van het echtpaar Petersen-Polinder. Donderdagmorgen zal er om 9:45 een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Van Oortstraat. De familie waardeert het zeer als u uw condoleans en blijken van meeleven per post of online via de website van begrafenisondernemer Vos gestalte geeft. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 18e hoofdstuk van het 21ste tot en met het 35ste vers. Wij herzeggen nu Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het achtste vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 18 vanaf vers 21 tot het einde. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hen gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. En zijn mededienstknecht, dan nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Terwijl gij mij gebeden hebt, behoort het gij ook niet over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik over mij over u ontfermd heb. En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zou ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
Gemeente, vanmiddag is er een doopsbediening en daarom zal de prediking van morgen zijn vanuit de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt is zondag 51 daarvan, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 126, welke is de vijfde bede? Antwoord, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons armen zondaren, al onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk ook wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze 51ste zondag de bede om schuldvergeving. De bede om schuldvergeving. Letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de bidder om schuldvergeving. In de tweede plaats willen we letten op de grond voor de schuldvergeving. En in de derde plaats willen we letten op de begeerte tot de schuldvergeving. Dus de schuldvergeving, de bede om schuldvergeving. Onze eerste gedachte, de bidder om schuldvergeving. Die bidder wordt ook omschreven in het antwoord. Als er staat, wil ons arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Dat is niet zo'n beste bidder, jongens en meisjes, horen jullie dat? Dat is iemand die van zichzelf moet zeggen een zondaar te zijn, een misdadiger te zijn en ook nog onverbeterlijk te zijn. Nou, dat gebed, dat zal wel niet verhoord worden, denk ik. Wat denken jullie? Als iemand nou zo gaat bidden, dan zal de Heere toch wel niet luisteren. Nou, goed opletten om te zien of de Heere toch wil luisteren, ja of nee, naar deze bidden. Onze tweede gedachte, de grond voor de schuldvergeving. Hoe kan onze schuld vergeven worden? Kunnen wij dat ook zelf betalen? Kunnen wij daar zelf ook iets aan doen? Nou, deze bidder blijkt toch een kind van God te wezen. Want hij weet heel erg goed dat er maar één grond is tot schuldvergeving. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. En anders niet. En daarom durft hij ook te vragen, hoe slecht hij ook is. Want hij weet, de Heer zal het nooit kunnen doen om mij, maar alleen om Jezus wil. En onze derde gedachte, de begeerte tot schuldvergeving. Deze bidder blijkt zelf ook de schuld te willen vergeven. Hij heeft ook schuldenaren. Er zijn mensen die schuld hebben bij deze bidder. En wat voelt hij in zijn hart? Hij voelt de begeerte om die schulden te vergeven. En hoe is die begeerte dan in zijn hart gekomen? Daar willen we op letten in onze derde gedachte. We zijn vanmorgen toegekomen aan de vijfde bede, gemeente. Kennen jullie ze nog, jongens en meisjes? De eerste, tweede, derde, vierde bede, waar we bij stilgestaan hebben. Weten jullie nog, de eerste drie beden gaan over God. En pas de vierde bede ging over ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. En ook deze bede gaat over ons. Maar dit gaat niet over het dagelijkse leven. Dit gaat niet over het lichaam. Zozeer over ziekte en zorgen. Maar dit gaat over het geestelijke. Dit gaat over de zonde en over de schuld. We hebben niet alleen lichamelijke nooddruft, we hebben ook geestelijke nooddruft. Voelen wij dat ook? Want onze geestelijke nooddruft is eigenlijk groter dan onze lichamelijke nooddruft. En de Heere heeft niet alleen, als het over het lichaam gaat en als het over de tijd gaat, een gebed gegeven, maar ook als het over die geestelijke nooddruft gaat. En de Heere Jezus heeft die ook aan elkaar verbonden. Het woordje en is heel belangrijk. Dat staat zowel in Lucas 11 als in Matthäus 12, als in Matthäus 6, waar beide het Onze Vader te lezen valt. In beide Bijbelgedeelten staat: geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Dus dat staat op één lijn, dat is aan elkaar verbonden. Wij maken de dingen zo vaak los. Wij kunnen de lichamelijke nooddruft loszien van de geestelijke nooddruft. Maar de Heere wil laten zien in het Onze Vader dat je dat niet los kunt maken als het goed is. Wij denken, als je maar gezond bent, als je maar sterk bent, dan is het wel goed. Maar de Heere wil ons leren, nee, er is ook nog een andere nooddruft. En ik moet gezond willen zijn. Waarom? Om de Heere te dienen. Om Hem te gehoorzamen. En kan dat? Nee, er ligt nog zoveel tussen de Heere en tussen ons. En dat moet opgeruimd worden. Daar gaat deze bede over. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat betekent dat? Het laatste stukje, dat is nog het meest moeilijke te begrijpen, denk ik. Maar daar komen we straks in onze derde gedachte op terug. Wat betekent dit nu? Wel, dit betekent, zegt de catechismus, wil ons arme zondaren. De bidder is een zondaar. Hij gevoelt zich een zondaar. Straks dan wordt er zelfs in het antwoord gesproken over misdaden. En misdadigers, jongens en meisjes, die horen achter de tralies. Dit is iemand die eigenlijk achter de tralies hoort, ja. Misschien niet voor de aardse rechter, maar wel voor de rechter van hemel en aarde. Arme zondaren. Hij gevoelt zich een zondaar. Hij gevoelt zich een arme zondaar. Gemeente, zondaren zijn we allemaal. Ik hoop daar vanmiddag in de doopdienst ook nog wel even op terug te komen. Maar onze naam is zondaar. Uw naam, mijn naam. We hebben dezelfde naam. We hebben dezelfde afkomst. En dat is zondaar. En dat weet u ook wel. En daar zullen wij het ook wel mee eens zijn, vermoed ik, dat wij zondaren zijn, want wij kunnen dat ook niet ontkennen. Als we dat zouden ontkennen, dan spreekt ons geweten ons tegen. Want er is genoeg in ons leven dat laat zien dat we zondaren zijn. Maar gemeente, we zijn niet allemaal arm. Hier is een kind van God aan het woord. En die is nog steeds een zondaar, maar hij is een arme zondaar. Ieder mens heeft wel overtuigingen van zonde. Zeker kerkmensen hebben dat. Judas had het ook. Kaïn had het ook. Die mensen hebben heel goed beseft dat ze verkeerd gedaan hadden. Koning Achab heeft zijn klederen gescheurd. Je zou zeggen, die man is bekeerd. Hij voelde zichzelf een zondaar. En toch, hij was geen arme zondaar. En mag ik u en jullie vragen vanmorgen, bent u dat al geworden? Hebt u gezien hoe groot dat de schuld is? Als je ziet dat je verkeerde dingen gedaan hebt, Dan ben je nog geen arme zondaar, want dan denk je morgen ga ik het beter doen. We hebben dan nog zoveel verwachting van onszelf. We denken dat we het nog wel goed kunnen maken. Maar als de Heere de zonde in je leven open gaat leggen, dan kom je erachter dat het niet één zonde is, maar dat het veel zonden zijn. En niet alleen dat het veel zonden zijn, maar ook dat het komt uit een bron. Een bron die nooit te stuiten is. En dat hoe dat je ook vecht tegen je zonde, al doe je je uiterste best, dat het toch niet lukken zal om die zonde uit te roeien. We lezen mooie voorbeelden in de Bijbel van mensen die zo'n arme zondaar waren. De Heer Jezus heeft een prachtig voorbeeld gegeven in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Die Farizeeër was een zondaar, jongens en meisjes, maar hij voelde het niet. Het was zeker geen arme zondaar, hij was een rijk mens. Hij voelde zich beter dan de zondaren. En die tollenaar, dat was nou een echte zondaar. En hij voelde zich de allerslechtste. Hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Hij zegt niet, ik zal het wel beter gaan doen. Ik zal mijn leven wel opknappen. Maar hij had genade nodig. Letterlijk staat er, wees verzoend met mij. Hij had verzoening nodig. Hij kon het nooit meer goed maken. Kijk, dat is een arme zondaar. Ik denk ook aan David in de 51ste psalm. Die man kan nooit meer goed maken wat hij misdaan heeft. Dat beseft hij ook heel goed. Hij zou dat wel willen. Hij zou wel alles willen geven voor de Heere en zijn dienst. Maar hij beseft dat dat niks oplost. Hij beseft dat de verzoening van buiten hem moet komen. En dat hij niets heeft, geen cent, helemaal niets om te betalen. Kijk, dat is een arme zondaar. Een arme zondaar, dat is iemand met een lege portemonnee. Een arme zondaar kan het niet meer goed maken. Een arme zondaar, die kan ook niet achter zijn schuld wegkruipen. Die kan niet zeggen, ja nou, ik heb nou eenmaal niet. Die mensen zijn er, die hebben schuld. Ze zeggen, ja, ik heb er niks meer. En die liggen er ook niet wakker van. Maar in geestelijk opzicht zijn we er zelf de oorzaak van. De Heere neemt daar geen genoegen mee. Het is een schuld als wij niets hebben. Dat neemt het recht van God niet weg. Dat recht dat blijft eisen, ook in het leven van arme zondaren. Wij zeggen van een kale kip kun je niet plukken. Ja, dan kun je wel aan de gang blijven, maar dat heeft geen zin. Maar Gods recht blijft staan, ook als iemand arm is. Aan Gods recht moet genoeg gedaan worden. Hebben wij dat ingelijfd? En hoe moet dat dan? En toch echte arme zondaren, gemeente, zijn rijker dan ze denken. Arme zondaren worden door de Heer Jezus zalig gesproken. Ze voelen dat niet. Maar het is het werk van God om een mens een arme zondaar te maken. Het is een belofte van God. Ik heb het in mijn gebed al aangehaald, Zefanja 3. Ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Dus als je een arme zondaar tegenkomt, dan is dat het werk van God. En daarom springt dan het hart van een kind van God op van blijdschap als je zo iemand tegen mag komen. Want dat zijn mensen, daar herken je het werk des Heren in. Maar die mensen zijn daar zelf niet blij mee. Ze kunnen van hun armoede niet leven. Ze kunnen over hun schuld niet heen stappen. Denk maar aan David in de 32e psalm, toen hij zijn schuld inleefde, toen verouderde zijn beenderen in zijn brullen de ganse dag. Hij zei niet, ja, ik ben een arme zondaar, kan er ook niks aan doen. Nee, hij had het zeer benauwd daaronder. Hij zag uit naar schuldvergeving. Dat is ook een kenmerk van genade, gemeente. Gods kinderen zien uit naar schuldvergeving. Zij kunnen over de schuld niet heen. Ze kunnen om de schuld niet heen. En waarom niet? Wel, je ziet hier die schuld wordt genoemd misdaden. Misdaden, nou daar kun je je niet voor verontschuldigen. Dat doen mensen wel. Als je in de gevangenis komt en je zou met mensen praten, hebben ze allemaal wel een verklaring waarom ze tot die verkeerde daad gekomen zijn. En eigenlijk willen ze zeggen, ik kan er ook niks aan doen. Ik voel me niet schuldig. Maar wat nodig is, dat wij gaan leren dat wij verantwoordelijk zijn voor onze schuld. Dat wij misdadigers zijn. Wij moeten leren aanvaarden wat wij verdiend hebben. Al onze misdaden. Zo ziet de Heere onze zonde. In het Oude Testament kom je drie woorden tegen voor zonde. En in de 32e psalm, daar kun je in één vers deze drie woorden allemaal terugvinden. David maakt verschillende onderscheidingen. Hij zegt wel, gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is hij die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Als het goed is, heb je drie woorden gehoord, jongens en meisjes. Waar David de zonde mee bedoelt. In de eerste plaats het woord zonde. En zonde, dat betekent doel missen. Nou, dat weten wij. Als je het doel mist, dan schiet je ernaast. Als je het doel mist, dan schiet je mis. Dan heb je niet bereikt wat je had moeten bereiken. En dat is zonde. De Heere heeft ons niet geschapen om te zondigen, dan missen wij het doel. Dan bereiken we niet wat we hadden moeten bereiken. En dan is dat niet alleen maar jammer, maar dan is dat schuld. In de tweede plaats, zonde in Psalm 32 is ongerechtigheid. En in het woord ongerechtigheid, daar zit het woord recht. En het woord on betekent niet. Dus ongerechtigheid is niet de gerechtigheid. Het is niet volgens het recht. Het is niet volgens de wet. En dat maakt zonde zo erg. Zonde zijn overtredingen tegen Gods heilige wet. En als je de wet overtreedt, dan krijg je een boete. Als je de wet overtreedt, als je misdaad begaat, dan kun je zelfs gevangen genomen worden. En gevangenisstraf krijgen. Maar zo is het ook ten opzichte van de Heere. Wij hebben het recht Gods overtreden. Dat is zonde. En het derde woord wat gebruikt wordt, dat is het woord overtreding. En in het oorspronkelijke woord overtreding, daar zit het woord opstand. Rebellie. Verzet. Zonde is verzet tegen God. Zonde is opstand tegen onze schepper. Hier wordt dat samengenomen met het woord misdaden. En dat zelfs in het meervoud. Dus het is niet zomaar één keer, een enkele overtreding, maar het was structureel. Het was chronisch. Het is zelfs nog chronisch, nog steeds. Want hij zegt niet dat het nu niet meer voorkomt. Hij zegt zo, de boosheid die ons altijd aanhangt. Niet wat ik achter mij gelaten heb, wat vroeger zo was. Maar het gaat nog altijd door. Al onze misdaden. Wat is het een zegen, gemeente, als een mens dat mag gaan belijden. En dat heeft David mogen doen. Hij heeft dat voor God gedaan. En dat willen mensen over het algemeen nog wel belijden voor God. Maar David heeft het ook voor de mensen gedaan. Omdat hij door zijn zonde de naam van God had aangetast. En daar kon hij niet mee leven. Hij gaat zijn zonde belijden. Onze zonde. Hij zoekt geen vergoeilijkende omstandigheden. Onze zonde. Hij zegt, ik heb het zelf gedaan. Ik ben er zelf de oorzaak van. En hij voelt zich ook één met de zondaren. Dat zie je uit dat woordje onze. Hij zegt niet met die fariseer, ja, dat is een ander soort van mensen. Daar hoor ik niet bij thuis. Maar hij weet dat hij thuis hoort bij de zondaren. De schuld van zichzelf en de schuld van anderen, die drukt hem. En dat moet weg. Moet opgeruimd. Moet vlak gemaakt. Hij kan er niet mee leven. En in de tweede plaats heeft hij het over de boosheid die ons altijd aanhangt. Die misdaden, dat ziet op dadelijke zonde. Op zonde die je doet met gedachten, woorden en daden. En de boosheid die ons altijd aanhangt, dat ziet op de verdorven natuur. Dat ziet op de erfzonde, zou je kunnen zeggen. Dat ziet op de bron die nog altijd aanwezig is bij Gods kinderen. Hij sleept dat mee aanhangt. Hij loopt als het ware gebogen, omdat hij iets voorttrekt, jongens en meiden. Sleept iets achter hem aan. En wat sleept er achter hem aan? Zijn oude natuur. Hij kan daar niet van loskomen. Dat is een last die hij heel zijn leven meesleept. Dat maakt het leven zo moeilijk en zo zwaar. En ook daarvan, van die last, moet hij verlost worden. Nou, hoe kom je daar nou vanaf? Want als je naar deze bidder kijkt, dan heb ik weinig verwachting dat dat nog goed komt. En zou de Heere nou luisteren, jongens en meisjes, naar zo'n bidden? Want die heeft werkelijk alles verzondigd en verprutst. Die heeft maar op één ding te rekenen en dat is straf. Oordeel. Ja, dat is ook zo. En dat moet zo'n bidder zelf ook erkennen. Maar nu staat er een wonderlijk woordje in de Bijbel. Een heel klein woordje. En dat krijgt waarde voor zondaren. Weet je welk woordje dat is? Genade. En daarover gaat het in onze tweede gedachte. De grond voor de schuldvergeving. Om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Dus hij gaat niet dingen beloven en zeggen, het komt wel goed met mij, ik zal het verbeteren. Maar de grond voor de schuldvergeving. En daaraan kun je zien dat je hier met een kind van God te doen hebt. De grond voor de schuldvergeving, die ligt buiten hem. Die ligt in een ander. En daar heeft deze bidder toch iets van mogen leren. En daar ligt zijn vrijmoedigheid om te vragen. Om des bloeds van Christus wil. En dat woordje bloed, dat is een samenvatting van de hele lijdensweg van de Heere Jezus Christus. Het was een weg van bloed. En dat moest ook, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. God is een rechtvaardig God. God kan de zonde niet zomaar vergeven. God kan van zijn recht niet afstappen, nooit. God kan alleen de zonde vergeven als er aan zijn recht genoeg gedaan is. En om aan dat recht genoeg te doen, moet er bloed vloeien. Het bloed van de zondaar moet vloeien. En daar komt de zondaar achter. De bloedwreker achtervolgt hem. houdt hem wakker, zou je kunnen zeggen. Want als die bloedwreker hem inhaalt, dan wordt hij gedood. Is er dan nog ergens ontkoming? Ja, in de Vrijstad. En daarom zal zo'n zondaar nooit rust vinden buiten de Vrijstad Christus. Om des bloeds van Christus wil. Daar ligt de grond van de schuldvergeving. Dan komt God aan zijn eer. En dan kan de zondaar vrijgesproken worden. En dan vraagt hij of de Heere hem die misdaden niet wil toerekenen. En op het eerste gezicht kan dat wat vreemd overkomen. Want dan zouden wij zeggen, nou, wat je gedaan hebt, daar ben je ook verantwoordelijk voor. En niet toerekenen, ja, dat is iets wat we in onze samenleving ook zo vaak tegenkomen. Dan kruipen mensen weg voor hun verantwoordelijkheid. Dan zijn ze niet toerekeningsvatbaar. Maar ieder mens heeft ten opzichte van God een zekere verantwoordelijkheid. Wij allemaal. Want als dat niet zo zou zijn, dan zou de Heere ons ook niet voor zijn rechterstoel kunnen dagen. Maar niemand kan zeggen straks voor de rechterstoel van God, ik was niet toerekeningsvatbaar. Ik beroep mij daarop. Dat zal niet houdbaar zijn. Misschien dat dat voor een aardse rechter houdbaar kan zijn. Zeg, oké, er zijn zoveel verzwarende omstandigheden of verlichtende omstandigheden, ik weet niet hoe ik het noemen moet. Ik zal daar in mijn vonnis rekening mee houden. Maar de Heere legt het vonnis van zijn wet naast ons alle leven, gemeente. En wat bedoelt nou deze bidder als hij zegt niet toerekenen? Wil die er onderuit? Nee, hij wil er niet onderuit. Maar dit heeft te maken, jongens en meisjes, met het verbond. Het woord toerekenen, dat is aan de ene kant een ontzaggelijk woord. En dat is aan de andere kant een heerlijk woord. Als dat woord niet in de Bijbel zou staan, dan zou niemand zalig kunnen worden. Toerekenen heeft te maken met het werkverbond. Wij zijn geschapen in Adam. Wij zijn voortgekomen uit Adam. Adam was het hoofd van het werkverbond. En de Heere heeft met Adam afgesproken dat wat hij doet, dat zou ook gevolgen hebben voor zijn nakomelingen. Als Adam gehoorzaamt, dan wordt dat aan zijn nakomelingen toegerekend. Als Adam niet gehoorzaamt, dan wordt dat ook aan zijn nakomelingen toegerekend. Bij de engelen is dat niet zo. De engelen, die hebben voor zichzelf een keus gemaakt. Bij de mens heeft Adam de keus gemaakt. En de Heere rekent ons de zonde van Adam toe. En hoe kan dan deze bidder vragen niet toerekenen? Want hij is toch ook van Adam. Hij is toch ook een Adamskind. Niet meer. Is er dan een mogelijkheid om die zonde van Adam niet meer toegerekend te krijgen? Ja, want er is nog een ander verbond in de Bijbel. En dat is het genadeverbond. En van het genadeverbond is de Heere Jezus Christus het hoofd. En als iemand in de Heere Jezus Christus is door wedergeboorte, dan wordt die zonde van Adam hem niet meer toegerekend. Hij is niet meer van Adam. Hij staat niet meer in de lijn van Adam. Hij staat in de lijn van Christus. En wat gebeurt er dan als je in de lijn van Christus mag staan? Dan wordt de verdienste van Christus je toegerekend. Dan wordt de gehoorzaamheid van Christus je toegerekend. En dat is waar deze bidder om vraagt. Mag ik die troost in mijn ziel hebben? Dat Christus mijn borg en middelaar is. Hij gevoelt nog dagelijks de zonde van de oude Adam. En dat doet hem vrezen. Want hij weet, uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Maar hij heeft ook in zijn leven zicht gekregen op Christus. En in Christus ligt zo'n vrede. In het bloed van Christus ligt zo'n ruimte. Hij weet, als dat je toegerekend wordt, oh, dan ziet God geen zonde meer in je. Dan ligt er niks meer tussen. Dan is het zo vlak. En dat is waar hij om vraagt. Heere, reken mij de verdiensten van Christus toe. Ik ben een arme zondaar. Ik kan het nooit meer goed maken. Ik ben met mijzelf klaar aan een eind. Ik hoef in mezelf niet meer te zoeken, want daar ligt het niet. Maar ik weet, ik heb geleerd dat het in een ander ligt. En dat kan ook in het leven der genade zo aangevochten zijn. Die verdiensten van Christus, heb ik daar nou deel aan? Niet al Gods kinderen hebben daar zo'n ruim zicht op. En daarom blijft deze bede van schuldvergeving zo nodig. Er is een mogelijkheid dat en de dadelijke zonde en de erfzonde wordt doorgehaald. En dat is als Christus tussen beiden komt. Dat is bij David ook gebeurd. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. De bede hier is de bede van een kind van God. Dit mag een onbekeerd mens ook vragen, gemeente. Maar dit is de bede van een kind van God. En dan zeg je, ja, moet een kind van God dat nou nog bidden? Want die is toch al in Christus. Je moet altijd verschil maken tussen hoe het is van Gods kant en hoe het is van onze kant. En van Gods kant, inderdaad, iedereen die in Christus is, die is verzoend met God. Maar dat wil niet zeggen dat dat van de kant van de zondaar ook zo is. Hij mist vaak de troost, omdat er geen zicht is op dat werk van Christus. En je mag deze bede zo zien als een bede om zicht op het werk van Christus. Een bede om de toepassing van het bloed van de Heere Jezus Christus. Vele van Gods kinderen, ik denk dat ik wel mag zeggen, de meesten van Gods kinderen missen de troost van de schuldvergeving. Wat zegt u, hebben Gods kinderen dan nooit de ervaring dat hun zonden weg zijn? O, zeker. Al Gods kinderen aan deze zijde van het graf zullen ogenblikken hebben dat hun zonden verzoend zijn. Dat hun zonden weg zijn. Al Gods kinderen hebben in dit leven momenten van de zekerheid van de vergeving der zonden. Ze krijgen daar alle trap en maten onderscheiden, maar ze krijgen daar allen in dit leven toch zicht op, of een keer zicht op. Maar het kan weer zo weg zijn. Jullie kennen de christenreis, jongens en meisjes. En de zonde in de christenreis, hoe tekenbun je dat? Dat is dat pak wat op de schouders ligt van Christen, dat drukt hem. En dan komt de Heere in zijn leven. Waar is dat gebeurd? Dat is in stad Verderf gebeurd. Hij is daar met het woord van God in aanraking gekomen. En dat woord, dat is vliet de toekomende toren. Hij gaat zien dat de stad verwoest zal worden. Hij moet hier weg. Er is onrust in zijn leven. Hij kan hier niet blijven. Hij gaat mensen waarschuwen, maar ze geloven hem niet. Ze willen hem vasthouden. Maar hij steekt de vingers in zijn oren. Hij moet weg. Weg van hier. En dan ligt er op zijn rug een zwaar pak. Hij is al een kind van God. Want de Heere heeft zijn ogen geopend. Hij is op de goede weg. Maar heeft hij nou zelf de troost van de vergeving der zonden? Nee, hij moet bij de Heer Jezus zijn. Maar kent hij de Heer Jezus? Nee, hij kent de Heer Jezus niet. Wie is de Heer Jezus in de christenreis van Bunyan? De Heer Jezus is het poortje. Dat is een Bijbels beeld. De Heer vergelijkt zichzelf bij een deur, bij een poort. Dus om de vergeving van zonde te krijgen, moet christen door het poortje. Maar hij weet het poortje niet. En dan mag evangelist hem helpen. Die wijst de weg naar het poortje. Die zegt, daar moet je zijn. Hij ziet het niet. Nou, die richting dan op. Daar, bij dat licht. Daar moet je wezen. En hij vindt het poortje. En hij gaat door het poortje. Nou, dan is hij zijn pak kwijt, denk ik. Hebben jullie dat gelezen in de Christenreis? Nee, hij was zijn pak niet kwijt. Dat lag nog altijd op zijn rug. En hij was een kind van God. Ja, en hij ging door het poortje. Ja, hij kende dus de Heer Jezus Christus. Ja, en toch drukte nog dat pak. Had hij niet de troost van de vergeving der zonden? Precies. En zo is het nou met heel veel van Gods kinderen. Die leven als het ware tussen het poortje en tussen het kruis. Want er komt een moment dat christen wel mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. Als het bloed van de Heer Jezus aan zijn ziel wordt toegepast, dan rolt dat pak weg in het graf van de Heer Jezus. Dan is hij het kwijt. En er zijn er van Gods kinderen, die zijn het pak kwijt. En dat krijgen ze ook nooit meer zo terug. Dus voor die mensen die met dat pak lopen, blijft deze bede zo nodig. Maar degenen die dat pak kwijt zijn, die hoeven het niet meer te bidden. Zou dat zo zijn? Degenen die het pak kwijt zijn, degenen die het pak kwijt zijn, doen die geen zonde meer? Wat zegt Paulus? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Wat hebben zij nodig? Ze hebben dagelijks wassing nodig met het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat noem je de heiligmaking. Er is een vergeving van zonde in het stuk van de rechtvaardigmaking. En er is dagelijkse verzoening nodig in het stuk van de heiligmaking. En zo blijft die bede bij al Gods kinderen, de meest geoefende in de genade, blijft nodig. De Heer Jezus die vergelijkt het bij de voetwassing. Als je 's morgens in bad geweest bent, jongens en meisjes, dan hoef je niet 5 minuten later normaal gesproken weer in bad. Je bent al schoon. Maar als je met je handen aan het werk gaat, moet je wel een aantal keren per dag je handen wassen. En vroeger in Israël, men had open schoenen. Als je een stukje loopt, moet je wel je voeten wassen. En dat blijft iedere dag voortdurend nodig. Meerdere keren op een dag. En zo is het nou ook in het leven van Gods kinderen. Ze blijven arme zondaren. Het is toch niet zo dat ze dat bloed van de Heer Jezus maar 1 keer nodig hebben. Nee, dat bloed van de Heer Jezus, dat hebben ze voortdurend nodig. En wat is dat schoon getekend, weet u nog, van de doopsbediening een aantal weken geleden. Dat ging over bloed en water. Bloed, als het gaat over de vergeving in de rechtvaardigmaking, water. En dat moet van datzelfde bloed natuurlijk komen. Maar water ter reiniging, water ter zuivering, en dat is dagelijks nodig. Het is niet zo dat de Heer die vergeving van zonde iedere dag moet bevestigen in het leven van zijn kinderen, maar het is wel zo dat die reiniging in de heiligmaking dagelijks nodig blijft. En dat geeft een aangebonden leven aan de troon van Gods genade. om des bloeds van Christus wil, niet toereigenen. Zicht op Christus, zicht op zijn verdiensten, zicht op zijn middelaarsbloed, zicht op zijn gerechtigheid, zicht op die fontein, waardoor de allervuilste zonde wordt weggewassen. Onze tweede gedachte, de grond voor de schuldvergeving. En wat denk je? Zou deze bidden verhoord worden, jongens en meisjes? Als hij nou zou vragen, heren, ik ga het allemaal veranderen. U zult met mij straks nog heel blij zijn. Denk je dat de Heer hem zou verhoren? Nee. Maar zo'n arme zondaar die niks heeft en die verlangt met zijn hele hart naar het bloed van de Heer Jezus Christus, zou de Heer zo'n zondaar wegschoppen en zeggen, met jou hoef ik niks te maken te hebben? Nee, zalig zijn die treuren. Ze zullen vertroost worden. We gaan in onze derde gedachte, de begeerte tot schuldvergeving. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Het derde vers van Psalm 86. Onze derde gedachte, de begeerte tot schuldvergeving. Wat zie je nou bij deze bidder? Deze bidder heeft zelf ook de begeerte om schuld te vergeven. Hij kan zijn eigen schuld niet vergeven. Maar er zijn mensen die schuld hebben bij hem. En hij heeft het hartelijke verlangen om die schuld te vergeven, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Onze schuldenaren, dat zijn degenen die tegen ons gezondigd hebben. Dat zijn degenen die niet deden wat ze aan ons verplicht waren. Dus het gaat hier niet zozeer om de smaad die er liggen kan op de naam des Heren, maar het gaat hier over het persoonlijke. Iemand heeft bij mij persoonlijk schuld. Hij heeft mij niet gedaan wat hij had moeten doen. En wat gebeurt er dan in ons hart als iemand niet doet richting ons wat hij had moeten doen? Als iemand ons kwaad berokkend heeft. Als iemand onze naam gesmaad heeft. Als iemand ons leed berokkend heeft. Wat gebeurt er dan? Nou, wat er dan in je hart gebeurt, dat wil je niet weten. Bij de natuurlijke mens, dan komt er een verlangen naar wraak. En dan moet de Heer ons bewaren, want je zou die ander doodslaan. Ah, zegt u. Dat is wel een beetje erg, dominee. Gelooft u het niet? Dan ken je je eigen hart niet. Als de Heer ontdekkend licht geeft, gemeente, dan kom je erachter dat je inderdaad, ik heb dat ook nooit geloofd totdat de Heer mij dat liet zien, dan kom je er inderdaad achter dat je in staat bent om een moord te begaan. Als een ander je kwaad berokkent, als een ander je verwondt, als een ander je verwoest. En dat komt uit ons natuurlijke bestaan voort. Dat is dat bestaan van Lamech. Die had er zelfs een lied van gemaakt. En die zegt, ik sloeg een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Met andere woorden, ze moeten van me afblijven. En anders dan zullen ze het weten. Ja, dat is in ons aller hart. En als je dat niet herkent, dan moet je maar vragen om ontdekkende genade. Want er zit veel meer in je hart dan je zou verwachten. En nou is er bij deze man iets heel wonderlijks aan de hand. In het leven van Gods kinderen komt een ander verlangen. Een verlangen tot vergeven. En hoe komt dat nou? Waar komt nou dat verlangen vandaan? Wel, die mensen die komen erachter dat ze zelf zo slecht zijn. Dat als God met hen zou doen zoals zij met hun vijanden zouden wensen te doen, dan was het voor eeuwig voor hen verloren. Maar iedereen die iets mag kennen van wat we gezongen hebben, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild, in schuld vergeven. Als je dat hebt mogen ervaren, dan word je ook mild voor mensen, gemeente. Word je mild voor mensen. De Heer Jezus die heeft die gelijkenis, ik heb dat laten voorlezen uit Matteüs 18, ons voorgehouden. Van die man die enorme schulden had. En die worden hem kwijtgescholden. En dan komt hij een ander tegen en die zegt, maar ietsje pietsje schulden. En hij grijpt hem bij de nek. En hij zegt, je moet betalen. Maar de Heer zegt, dat kan niet. Zoiets kan echt niet. Als dat zo is, dan zal die man, daar zal ik ook geen genade aan bewijzen. Maar die zal moeten betalen aan mij tot de laatste penning toe. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan moeten we dit niet verkeerd verstaan. De vraag is even, hoe leg je nou dat woordje gelijk uit? Je kunt dat op 4 verschillende manieren uitleggen. Natuurlijk maar op 1 manier, maar die andere 3 manieren, die moet ik verwerpen. Je zou kunnen zeggen, in zoverre, als ik die bereidheid heb, Heere, zoudt u dan ook mijn schuld willen vergeven. Alsof mijn bereidheid tot vergeving de maatstaf moet zijn voor de Heere. Nou, dat betekent het gelukkig niet. Want onze bereidheid is niet zo groot. Onze bereidheid is er alleen als de Heere het geeft. Wij zijn niet mild in het schuld vergeven. Het zou in de tweede plaats ook kunnen betekenen de mate waarin gelijk. Dus in zoverre ik het mijn broeder vergeef, zoudt u het in zoverre ook aan mij willen vergeven. Dat betekent het gelukkig niet. Want het is voor ons heel moeilijk om geheel te vergeven. willen wel 80% vergeven, 90%, 95%, 99%, maar oh, die laatste procent. Dus dat kan het niet betekenen. Gelukkig betekent het dat ook niet. In de derde plaats zou het kunnen betekenen dat, ja, omdat ik de bereidheid heb het mijn naaste te vergeven. Heren, wilt u het daarom ook doen? Dan is dus mijn schuld vergeven een pleitgrond voor mijn eigen schuldvergeving. Dat kan het niet betekenen, want we hebben het gehoord, er is maar één pleitgrond. En dat is het bloed van de Heere Jezus Christus en niet mijn goede bedoelingen. Wat betekent het dan? Wel, deze bidder mag in zijn hart ervaren het werk des Heren. Hij kent zichzelf niet meer terug. Vroeger zou hij zijn vijanden doodslaan. Maar de Heere heeft in zijn hart iets gegeven van die begeerte om schuld te vergeven. En hij weet dat dat komt niet bij mezelf vandaan. Dat schenkt de Heere, dat is boven natuurlijk. En hij zegt, Heere, als het nou u behaagt om dit in mijn hart te leggen, dat ik dit mag gevoelen jegens mijn naaste, als ik nou die vrucht van genade gekregen heb, zou u dan ook die andere vrucht willen geven. Namelijk te mogen weten persoonlijk voor eigen hart en leven dat ook mijn zonden vergeven zijn. De Heere Jezus heeft dit toegevoegd voor zelfonderzoek. En als we zo deze bede gaan doen, gemeente, dan ga je hem voorzichtiger bidden dan dat het vaak gebeurt. Is die vrucht ook in uw leven? Is de bereidheid er om de naaste te vergeven? En zo niet, hoe durf je dan dit iedere dag te bidden? Loop je daar dan nooit mee vast? En dan moeten we wel onderscheid maken. Kijk, sommige mensen, die hebben zelf iets verkeerds gedaan en die gebruiken dan zo'n bede om te zeggen, je moet het mij vergeven. Want dat staat in de Bijbel. Nee, dat is een misbruik van deze bede. Als het zo zou gaan, dan zou je het grootste kwaad goed kunnen praten. Stel je voor dat iemand in geval van seksueel misbruik zegt, ja, maar je moet het mij vergeven. Nee, helemaal niet. Hoe kun je vergeven als er geen schuldbesef is? Hoe kun je vergeven als er geen belijden is? Dat hoeft ook helemaal niet. Dat is een misbruik van deze bede. Eerst belijden en dan pas vergeven. En op dat belijden zit het vaak zo vast. Voor God en voor de mensen belijden, indien dat nodig is. En dan is er ook plaats voor vergeven. Welke misdaden en zonden dat er ook plaats hebben gevonden. Kijk, als dat niet zo was, dan zou je het hele rechtssysteem daarmee ongeldig verklaren. Dan zou je de hele kerkelijke tucht wel in de kliko kunnen gooien. Dan zou je kunnen zeggen, nou, je moet alles maar onder de mantel der liefde bedekken. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, de bedoeling is dat het persoonlijke, dat de bereidheid er moet zijn aan mijn kant, om wat de naaste ook richting mij gedaan heeft, om dat te vergeven. En aan de kant van de ander moet de bereidheid er zijn om de smaad, de ergernis, de aanranding van Gods naam weg te nemen. Ja, voornemen, dat hebben we allemaal wel eens misschien. Dat je vandaag denkt, ik zal morgen proberen om het mijn naaste te vergeven. Maar volgende week, dan zit je weer vol boosheid. En wat staat hier nou? Mijn ganse voornemen en mijn naaste van harte te vergeven. Kijk, dat is echt. Het moet wel echt zijn, want anders is het geen vrucht van genade, gemeente. Genade maakt vergevingsgezind. Genade maakt kleine mensen. Waar de genade mag functioneren, daar heb je onderlinge vrede. Dat zie je ook in de eerste christengemeente. En als dat er niet is, dan is er ruzie en haat, verbijten en vereten. Het bloed van Christus, gemeente, dat hebben we nodig. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En dan mag u vanmorgen zitten onder de prediking van het kruis. Dan mag u vanmorgen zitten onder het evangelie van vrije genade. Zoals Mozes eenmaal stond voor de kinderen van Israël. En het bloed van stieren en bokken mocht uitwerpen over het volk van Israël. Zo mag ik als het ware vanmorgen ook dat bloed van Christus nog met woorden uitwerpen over de gemeente. En wat is nou nodig? Dat het in ons hart komt. Dat we de reinigende kracht daarvan mogen ervaren. En laat dat onze beden mogen zijn met de tollenaar verzoening. Daar komt Gods kind nooit bovenuit. Ik ellendig mens. Zoals Paulus dat zegt of zoals de tollenaar dat zegt. Wees mij de zondaar genadig. Wees verzoend met mij. Dat zijn gelukkige mensen. Want deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Amen.